op Sardinië. Ik bedoel, laten we even dat ze samen naar een Mercedes-busje lopen uit het vliegtuig.
Dat was van Zandvoort, heb ik begrepen. Dat was dat niks van, dat is fake nieuws.
Totale waanzin. Dus zo kun je heel snel zo'n bericht maken.
Formule 1 Paddock Praat met vandaag.
Wat blijft er over van Red Bull nu Christian Horner is ontslagen? Is Laurent Mackie de juiste opvolger? En wat kunnen we verwachten van Cadillac, het nieuwe team dat volgend jaar op de grid staat? Dat bespreken we met coureur en analist Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp aan tafel, verslaggever Frank Woestenburg en coureur en analist Jeroen Blekemolen. Nou, we hebben vorige week een podcast gemaakt over de val van Christian Horner. Maar wat blijft er nu over van het team van Red Bull?
Een team in de problemen eigenlijk. En er is natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar veel verkeerd gegaan bij Red Bull. Veel mensen, veel kennis de deur uitgelopen. De Honda als motorfabrikant gaat natuurlijk weg na dit seizoen. Onduidelijk wat Max Verstappen gaat doen. En als je kijkt nog eens naar de punten in het WK dit jaar. En als je de punten van Max weghaalt, dan is het eigenlijk een achterhoede team. Dus er is vooral voor McKees heel veel werk aan de winkel. En ik denk ook dat vooral qua processen en op de achtergrond misschien wel... Ja, er is ook wel een cultuurverandering nodig, denk ik, binnen het team.
Is het team nu heel kwetsbaar, denk je, Jeroen?
Nou, in ieder geval kwetsbaar in de zin dat ze niet zo snel vooruit gaan. En dat is het grootste probleem nu. Ga het maar opnieuw neerzetten. Kijk, de faciliteiten zijn er. Ze hebben een mooie fabriek, ze hebben een goede windtunnel. In principe kun je daar gewoon mee aan de slag. Daar kan je 4 keer wereldkampioen mee worden. Ja. Sterker nog, 8 keer. Ja. Als je het heel breed of ver terug gaat kijken. Maar er is een nieuwe windtunnel ook gekomen weer. Uiteindelijk is alles er wel, maar het moet wel kloppen. En dat gaat even duren.
Ja, de faciliteiten zijn er natuurlijk. Dat klopt. Ja. Alleen, wat ik net zei, veel kennis weg. En ik denk het probleem voor McKees is natuurlijk dat hij binnenkomt. En dat je van hem op korte termijn ook geen resultaten of verbetering mag verwachten. Want alles is al in gang gezet natuurlijk. Ja. Ik bedoel, de auto van dit jaar verander je niet meer. De auto van volgend jaar, dat is ook al een proces wat al heel lang aan de gang is. Dus ja, ga er maar aan staan. Het wordt echt een project voor de lange adem.
Ja, dat denk ik ook. We gaan zo meteen nog wat verder inzoomen op Laurent Mackies. Maar bijvoorbeeld iemand als Ralf Schumacher zei van... nou, om Red Bull weer een beetje het lek boven te krijgen... dat kost minimaal 1 jaar of 3. En dat geduld heeft Max niet.
Ja, dat is de vraag natuurlijk. Maar ja, ik vermoed van niet. Want we hebben het er eerder over gehad, Jeroen. Hè, niet zo lang geleden. uiteindelijk, ik denk dat Max best wel loyaal is aan Red Bull. Want hij heeft natuurlijk heel veel te danken aan dat team en aan de mensen die er werken. Alleen Max is natuurlijk ook loyaal aan zichzelf. En hij is gaan racen omdat hij wil winnen. Dus hij wil gewoon een competitieve auto. En ja, die heeft hij dit jaar niet bij Red Bull. En die zal hij volgend jaar waarschijnlijk ook niet hebben. Dus ik denk dat hij gewoon zijn hel elders zoekt. En het is duidelijk dat ze aan het praten zijn met andere teams. Hè. Dat hebben ze ook toegegeven. Dus ja, hij heeft zeker oren naar een overstap.
Ja. Ik weet dat jij het niet ziet gebeuren, Frank. Maar dat, er is natuurlijk ook een optie dat hij gewoon zegt... Kijk, Max wil nog 1 keer een goed contract tekenen. Die gaat geen 10 jaar Formule 1 rijden. Dat hij 4, 5 jaar nog ergens kan rijden. En dan wil hij ook echt wereldkampioen worden. Nog een keertje of 4 waarschijnlijk. En dan wordt hij nog recordhouder ook zomaar. Niet dat hem dat heel veel boeit volgens mij. Maar ja, dan is er natuurlijk een kans dat hij zegt... Ik ga even kijken welke de beste auto is. En dan blijf ik toch bij Red Bull.
Nog 1 jaartje, zeg maar.
1 jaar. Ja. Dus ik stel het 1 jaar uit. En met alle gevolgen van dien. Maar uiteindelijk...
Vanwege het motorreglement natuurlijk volgend jaar. Dus dat je pas volgend jaar weet waar iedereen staat.
Het is zo tricky. Want je weet gewoon niet Red Bull Powertrain. Je hebt geen idee wat daar gaat gebeuren. Of die motor goed genoeg is.
Nee.
Misschien wel. Maar misschien is het ook helemaal 3 keer niks.
Nee. Maar goed, en dat weet je ook niet van al die andere teams natuurlijk.
Hij zou kunnen wachten 1 jaartje.
Ja. Dat klopt op zich, die theorie. Alleen ik heb daar 1 ding tegen in te brengen. En dat is dat de geluiden op de achtergrond zijn dat het project van Red Bull niet helemaal goed loopt. Want ze moeten nu zelf een motor ontwikkelen met behulp van Ford natuurlijk. Hè. Maar die inbreng is wel redelijk beperkt. En Horner zelf gaf natuurlijk nog een Silverstone aan van... het zou beschamend zijn voor Mercedes als wij volgend jaar een betere motor hebben dan Mercedes. Dus hij gaf zelf ook wel aan dat dat project niet naar behoren loopt. En dan is het wel zo dat de pickorder natuurlijk pas bekend wordt op het moment dat de auto's volgend jaar op de grid staan. Maar de kans dat Red Bull dan ergens tussen het geweld vooraan staat, die is niet zo groot.
Nee, absoluut. Het is gewoon zoeken naar de beste oplossing voor Kamp Verstappen, zeg maar. Voor Max en Jos, die daar ook echt nu wel bij betrokken is.
Ja.
En natuurlijk Raymond. En daar staat denk ik het sportieve aspect gewoon ver bovenaan. En het financiële, dat komt vanzelf wel goed. Want weinig zullen ze hem niet gaan betalen waar hij ook heen gaat.
Dat denk ik ook niet.
Dus ja, maar het kan alle kanten op. Hè, want hij heeft succes bonussen, zeg maar, voor een wereldkampioenschap bij Red Bull of voor een raceoverwinning. Ja, misschien zegt hij wel van die bonussen schrappen we. Ik wil sowieso dat geld hebben en ik blijf nog een jaartje. Het kan natuurlijk allemaal.
Ook allemaal constructies.
Je kan op allerlei manieren erin gaan. Ja. Ik denk ook eerlijk gezegd dat hij wel verder moet kijken, verder gaat kijken. Maar het is niet onmogelijk dat hij toch blijft.
Ja. Over blijven gesproken, wat denken jullie over Helmut Marko? Nu alles zo een beetje aan het ontmantelen is, zoals het lijkt. Is hij dan nog de enige steunpilaar binnen het team die de boel nog enigszins kan rechtbreien? Of zeg je van, die is ook een beetje richting zijn houdbaarheidsdatum?
Nee, die blijft nog heel lang. Hij is pas 82. Nee, ik denk wel dat het belangrijk is voor het team dat zo iemand nu even aanblijft. Ja. Hè, voor de stabiliteit en de continuïteit. Alleen, hij heeft ook wel eens geroepen dat als Max Verstappen weggaat, dan ga ik ook weg. En er wordt natuurlijk al gekeken op de achtergrond naar een opvolger. Hè, de naam van Vettel is gevallen. Ja. Alleen, ik denk dat het voor het team wel belangrijk is dat zo iemand nu even blijft zitten waar die zit.
Ja, het is afwachten, maar op zich, ja. Hij zal wel binnenkort ook ermee ophouden. En binnenkort, ja, dat is een moeilijk begrip, maar dat kan volgend jaar zijn. Het zou goed zijn als hij er nog even bij blijft. Maar ik denk ook dat hij een beetje motivatie kwijt is. Het is natuurlijk wel een keiharde vent die gewoon wil winnen ook. Ja. En ze winnen niet. En er zijn heel veel mensen weg. Dus dan moet hij dan weer opnieuw gaan opbouwen. Hij is inderdaad 82, dus ga je dan even dat hele team weer opnieuw neerzetten?
Ja, dat is,
dat lukt hem ook niet meer.
Nee.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat iemand als McKees, die zal natuurlijk, wat ik net zei, een cultuurverandering op de werkvloer is ook wel nodig. En Helmut Marko is natuurlijk ook iemand van de oude stempel met een lang verleden bij het team. En ook natuurlijk met vrienden en vijanden binnen het team. Dus het kan best zijn dat het voor een nieuwe start goed is om ook afscheid van hem te nemen. Maar ja, nogmaals, ik denk dat het goed zou zijn voor het team, omwille van de continuïteit. Om juist
een beetje rust te bewaren, nog mogelijk is, zeg maar. Wat Ralf Schumacher zei over die 3 jaar, is dat een beetje logisch? Zeg je van, nou, dat kan wel kloppen? Of zeg je van, nee, dat hebben ze veel sneller boven?
Ja, dat hangt allemaal toch wel een beetje van de motoren af ook. Maar ja, ik moet zeggen, die Ralf Schumacher, die komt altijd wel met wijze opmerkingen. Gewoon dingen die logisch zijn. Het is vaak vrij simpel wat hij zegt, maar het is wel vaak waar. Ja, ik geloof dat wel, dat het zomaar een jaartje of 3 kan duren voordat je de boel weer op de rit hebt. Met name met alles wat er nu speelt. Je zal echt nieuwe mensen neer moeten zetten. En dat moet allemaal gaan communiceren. En dan is inderdaad een Marko eruit misschien ook geen gek idee. Want die is toch echt van de oude stempel. En dan dat botst gewoon met zo'n McKees. Want die is natuurlijk veel meer van structuur, andere manier van werken. En dat is heel lastig om dat te combineren.
Ja, ik vraag me ook af, als je het hebt over 3 jaar, dan zitten we in 2028. Hè? Red Bull heeft een contract tot en met 2030, als ik me niet vergis. Formule 1.
In de Formule 1, ja.
Ja, ik denk dat ze ook een beetje opgescheept zitten voor een gevoel met de hele constructie zoals die nu is. Want ze hebben natuurlijk heel veel succes gehad. Hè? Een Formule 1 team gerund met veel prijzen gewonnen. En nu zitten ze met een Formule 1 team dat niet loopt. Wat met veel gezeur, zeg maar. Hè? Reputatieschade afgelopen jaar door alles wat rond Horner speelde en dergelijke. En ze hebben ineens een hele fabriek erbij die motoren gaat bouwen. Wat nooit de bedoeling is geweest. Dus als je het hebt over een moment om een keer afscheid te nemen van de sport en andere keuzes te maken, dat zou ook zomaar kunnen.
Hè? Die meneer hier aan tafel riep het vorig jaar al. Red Bull kan zomaar uitstappen, zeg maar.
Ja, er is natuurlijk zoveel veranderd. Dieter Matschits die overleden is. En dat heeft wel alles in gang gezet. Ja. Dat was natuurlijk echt de grote drijvende kracht. Ja. En Red Bull is een merk wat altijd wil winnen. Extreme sports wil sponsoren. En hoe mooi is het als je een merk als Ferrari verslaat als energy drink. Maar dan moet je ze wel verslaan. En dat is natuurlijk of een merk als Mercedes of noem je maar op.
Ja, en ze hebben Ferrari natuurlijk en Mercedes geslagen. Maar ze waren natuurlijk als nieuwkomer, zeg maar, hè, binnen de Formule 1. Ze deden alles anders. Dus het was echt wel een flitsend stoer merk. Maar ze zijn nu toch een beetje onderdeel geworden van het establishment. Hè. En nu loopt het allemaal wat moeilijker. Dus ja, dan kan je ook afvragen of het nog past bij het merk Red Bull.
Ja.
Ik denk het niet.
Dan gaan we wat verder inzoomen op de opvolger van Christian Horner, Laurent McKees. Hoe ondankbaar is de klus die hij nu krijgt? Ik bedoel, teambaas van Red Bull, dat klinkt op papier natuurlijk fantastisch. Maar waar we net al over hebben gehad, er staat wel een flinke klus te wachten voor hem.
Ja, goed. Het is Het is natuurlijk wel een mooie job, maar heel moeilijk. Want je weet gewoon, het is een puinzooi. Ja. Als je het gewoon even... Hè, er moet echt veel gebeuren.
Ja.
En je moet alles weer opnieuw gaan inrichten. Misschien is Max wel weg. Dat zal ook veel uit gaan maken. Ja. Want Max is ook wel een drijvende kracht voor heel veel van die mensen die er werken. Dus ja, aan de andere kant denk ik dat voor hem wel een mooie stap is. En nu is hij echt van een groot team in één keer de teambaas. In de lijn van zijn carrière ligt dat wel heel mooi.
Ja.
En nu kan hij het waar gaan maken, of niet.
Ja, ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met verwachtingsmanagement. Hè? Met wat voor opdracht heeft hij meegekregen. Waar we net over hadden. Op korte termijn mag je er niet zoveel van verwachten. Dit wordt echt een project van de lange adem. Hij zal processen moeten verbeteren. Nieuwe mensen moeten aantrekken. Het wordt echt een meerjarenproject.
Ja.
En ik vraag me ook af. Weet je, hij is natuurlijk, hij heeft een technische achtergrond. En hij is nu teambaas geworden, nog niet zo lang bij Racing Bulls. Dus hij heeft wat dat betreft mist hij nog wel wat ervaring. Is hij vrij jong. En de vraag is of die technische achtergrond helpt natuurlijk. Alleen als teambaas van een groot team wat Red Bull is, met meerdere divisies, heb je, dan komen ook wat andere competenties om de hoek kijken natuurlijk. Je moet vooral een boegbeeld zijn. Je moet goed met media kunnen omgaan, goed je verhaal kunnen vertellen. En ik denk dat de taalbarrière daar ook wel een rol in speelt.
Het is een Fransman natuurlijk. Ja.
Ja, hij praat een beetje als René Artois uit Allo, Allo. Listen carefully. I shall only say this once. Ja, en hij is ook qua karakter is die iemand die toch wat liever op de achtergrond blijft. En
ja, want je
moet wel, ja. Maar zeker met een verandering moet je mensen wel mee zien te krijgen. Nou, ik weet niet of hij dat kan.
Nee. Absoluut, ja, dat is ook mijn twijfel. We moeten echt een leider zijn.
Ja.
En in deze rol is hij nog nooit geweest. Hij heeft natuurlijk ook bij de FIA gezeten, bij Ferrari gezeten.
Maar allemaal een andere rollen
allemaal
natuurlijk.
Allemaal een andere rollen, ja. En hij heeft wel veel ervaring. Hij kent alle mensen. Dus intern in het Formule 1 wereldje ligt hij denk ik best wel goed.
Ja.
Heeft hij niet zo heel veel vijanden ook. Maar dat maakt eigenlijk nog niet eens zo heel veel uit. Je mag ook vijanden hebben als je maar dat team gewoon rechtdoor stuurt en de goede kant op stuurt.
Ja, want natuurlijk de hele vraag is ook van, kan een hele goede engineer ook een goede teambaas zijn? Of hoeft dat niet? We hebben het ook vroeger gezien met Briatore. Nou, die kwam vanuit het kledenmerk Benetton en die werd ineens gezegd, joh, ga jij dat team maar leiden? Dat werd heel succesvol, maar ja. dat was meer een goede manager en die had niet zoveel verstand over van de auto, zeg maar.
Nee, ja, je moet mensen vooral mee kunnen nemen. En zeker in de fase waar een Red Bull zit, je moet ook snoeiharde beslissingen gaan nemen.
Ja.
En hij is vrij jong. Nou ja, en nieuw binnen het team. Dat is ook best wel weer lastig dan, denk ik.
Ja, we spraken ook met Christian Albers een paar dagen geleden. Hij zei, dat is de ideale man voor Red Bull. Hij zegt, ja, hij is echt heel goed. Want hij werkt ook met hem samen in de tijd van Minardi. En hij zegt, ja, zijn technische kennis is op alle gebieden gigantisch. Dus dat is natuurlijk wel, hè, dat kan een voordeel zijn. Maar ja, dat is wat anders dan manager natuurlijk.
Ja,
hij moet niet de technische kant. Hij moet de technische kant leiden. En zorgen dat de mensen onder hem het goed doen. Hij moet niet zelf, hij is geen engineer meer, dus... Ja, Christian Albers heeft misschien toen fijn met hem gewerkt als engineer. Maar dat is iets totaal anders nu.
Ja.
Bovendien, we zijn 20 jaar plus verder? Of 20 jaar?
Ja, nou, hij begon in 2000. Toen was hij nog, werkte hij nog samen met de vader van Max, Jos.
Dus ja, heeft
dat
hij ook nog
is
even
het
gedaan.
Wel grappig.
Dus dat is nog wel een mooi lijntje tussen die twee. Maar ja, ik denk ook dat Christian kan daar moeilijk over oordelen. Toen was het gewoon zijn race engineer. Ze reden de Minardi achteraan op het veld, op de grid. Toen ging het over onderstuur en overstuur. Moeten we de rolbar of een andere veer erop zetten? Noem het maar op. Dit is even wat anders. Hè? Dit is gewoon een paar honderd man de goede kant op sturen.
Ja.
En al die divisies, hè, want het scheen ook dat Horner toch wel al die divisies echt aanstuurde. Die deden, nou, daar zeggen ze ook van, misschien wel te veel.
Ja.
Ja.
Maar ja, dus, ja, ik zie hem nog niet zo positief. Maar
hij mag me wel verrassen.
Ja. Ja, bij Horner was het zo. Wat je hoorde is, zonder hem te willen bashen, maar dat komt natuurlijk best veel los sinds hij weg is. Dat hij zich wel echt overal mee bemoeide. Dat het echt wel een controlfreak was. En dat hij mensen relatief weinig vrijheid en ruimte gaf om dingen te proberen. Hij zat er altijd bovenop.
Ja.
En McKees schijnt wel iemand te zijn die mensen meer eigen verantwoordelijkheid geeft. En meer ruimte biedt. Dus ja, dat kan ook wel positief zijn.
Ja, ik denk sowieso voor het team qua sfeer en instelling zal het wel totaal anders worden dan met Horner.
Ja.
Maar Jeroen, als je kijkt als coureur zijnde, heeft zoiets een grote impact? Of zeg je bent toch vooral bezig met je eigen team en met je eigen engineer? Of?
Nou ja, nee. Kijk, je bent inderdaad met je eigen engineer bezig. Op dat moment direct met die auto. Maar je weet ook wat er allemaal speelt achter de schermen. En hoe zijn wij niet gewend aan het radioboodschapje van Christian Horner Great Drive Max, bla bla bla, weet je dat? Of hey Sebastian, you are a four-time world champion. Ja, ja, ja. Hij hoorde wel echt bij dat team. En, ja.
Hoe zou McKees klinken over de boordradio dan?
Ja, nou ja, ik denk Horner had wel charisma. Ja. Dat was natuurlijk wel een leider. Dus dat moeten we ook niet vergeten. Er is veel gebeurd. En dat hij uiteindelijk eruit moest, dat was onvermijdelijk. Maar het was wel iemand die het kon. En hij kon het niet meer omdat er te veel gebeurd is. Ja. Maar niet omdat hij vergeten is hoe je een team leidt. En dat is voor McKees nog wel een lastige job.
Een flinke aanpak, ja. En ook als je kijkt, van wat kan hij dan nu doen in de komende periode tot aan de Grand Prix van België? Ik bedoel, het is nu een soort van verkapte mini-zomerstop. Dus voor hem qua timing wel even lekker dat hij even wat tijd heeft. Hè? Dat niet gelijk morgen de eerste race is. Maar wat kan je in zo'n tijd doen? Of is het vooral handjes schudden, mensen kijken of was wat pionnetjes anders neerzetten?
Ja, wel al die afdelingen leren kennen. Ja. En natuurlijk zo goed mogelijk. Dus hij zal, en ze mogen allemaal nog werken natuurlijk. Het is nog niet de echte zomerstop.
Nee, klopt.
Dus iedereen is aanwezig. Dus het is wel een kwestie van... Ja, je eerste indruk is ook belangrijk. Dus hij zal wel meteen... met een harde hand is misschien overdreven. Maar wel, we moeten staan als leider.
Ja.
Ja, hij zal al veel informatie hebben natuurlijk. Hè, over hoe het ruilt gezeld binnen het team. Want ze zijn natuurlijk al aan elkaar verbonden. Alleen hij zal denk ik de komende tijd vooral heel veel gesprekken gaan voeren met de verschillende afdelingen. Eigenlijk net ophalen van wat valt er te verbeteren in de processen? Waar zit eventuele onvrede? Wat gaat niet de goede kant op? Wat wel? Wat willen jullie? En een soort inventarisatie maken.
Ja.
En dan moet hij pas echt aan de slag.
En wat ook altijd lastig is, als ook bij hè, in het gewone bedrijfsleven, als er een grote pion wegvalt. Sommigen die liepen met een weg en die denken, joh, wat moet ik met die nieuwe vent? Anderen die lopen, die denken juist met die nieuwe baas, oh, dat is juist fijn. Dus ook daar krijg je natuurlijk weer een beetje...
Nee, ja, dat klopt. En je hoort veel verschillende verhalen. Ik hoorde laatst ook iemand vertellen dat Horner binnen het team heel populair is. Nou, dat is echt onzin. En Horner had wel zijn vertrouwelingen natuurlijk aan de mensen met wie hij veel en graag werkte. En ook mensen die belangrijk waren, die trok hij ook wel in zijn eigen kamp. Alleen er was ook best wel veel weerstand tegen Horner. Vooral door de directieve manier van leiding geven.
Ja.
En ook door alles wat er natuurlijk gebeurd is rond die aanklacht tegen hem van grensoverschrijdend gedrag. Daar heeft hij ook geen vrienden mee gemaakt binnen het team. Dus, nou ja.
Dat. En verder, ja, die auto krijg je natuurlijk niet ineens in een paar races om naar een winnende auto. Dat moeten we ook niet helemaal kunnen verwachten van hem.
Nee, dat schip is zeker gevaren voor de rest van het seizoen eigenlijk wel. Ja. Het is ook niet meer zo dat er heel veel updates aankomen. Natuurlijk is iedereen nog wel bezig achter de schermen. Maar je zit ook met je budget cap. Ja. Je zit met volgend jaar waar je echt naar gaat kijken. Het kampioenschap is al klaar. Dus ja, waarom zou je niet meer het gewicht daarop leggen? Maar ja, je hebt ook Max Verstappen die nog wil houden. Dus die wil je ook nog wel een race laten winnen.
Ja.
Zo stiekem ergens.
Ja, maar in die zin kan het misschien ook wel een beetje een voordeel zijn. Hè? Dat het WK is natuurlijk al lang voorbij. En dat de focus nu al volledig op 2026 kan gaan. In verbetering van een aantal processen of keuzes die gemaakt worden.
Ja.
Ze zitten in ieder geval niet meer gevangen in dit seizoen. Dat is inderdaad kansloos.
Ja, en tenslotte denken jullie dat dit nog impact heeft op de situatie bij Verstappen? Dat ze hem hebben gewisseld? Of zeg je van nou, dat staat er los van?
Ze zeggen zelf dat het er helemaal los van staat. Ja. Jos was natuurlijk wel in Silverstone in één keer.
Ja.
Ik heb begrepen, want hij heeft niet last minute zijn eigen rally afgezegd. Dus dat, maar ook niet 3 maanden van tevoren.
Hij zat wel in Italië natuurlijk.
Ja, goed. Dus het is een beetje, dat is alleen wat zij echt zelf weten. En ook zelf laten ze daar niet zoveel op los. En terecht, dat is natuurlijk ook helemaal hun zaak.
Ze hebben aangegeven dat voor hun het belangrijkste is een snelle auto. En dat de wisseling voor Raymond Vermeulen, de manager, zei letterlijk verandert voor hun niets.
Nee.
Dus nou ja, als het niets verandert, dan zou je zeggen, dan is de kans het grootst dat hij weggaat. Aan de andere kant denk ik wel degelijk dat ze heel blij zijn dat Horner weg is. maar ja, als dat vanuit Red Bull ook een set is geweest om Max Verstappen te verleiden tot een langer verblijf bij Red Bull, dan weet ik niet of dat meteen kansrijk is.
Helder. Nou, we gaan het maar meemaken. We gaan over naar de stellingen. Zijn jullie er klaar voor?
Zeker.
Mooi. De eerste. De terugkeer van de V8 motoren is puur een PR-praatje van de viervoorzitter die herkozen wil worden.
Oneens.
Oneens?
Ja.
Ja, ik eigenlijk ook. Oneens, ja.
Dan zijn we het eens.
Ja, wij zijn het eens.
Dus
ja.
Jullie denken dat hij wel terugkeert in V8?
Ja, ik denk wel dat hij zijn best daarvoor wil doen. Omdat je vanuit alle kanten eigenlijk wel die wens hoort, hè, om de sport wat aantrekkelijker te maken voor de, zowel de oude als de jongere generatie, het geluid en dergelijke. Alleen ja, je moet natuurlijk de fabrikanten meekrijgen en je moet kijken op wat voor manier dat allemaal kan. Maar ik denk wel dat het onderzocht gaat worden. Dus het is niet helemaal uit de lucht gegrepen, denk ik.
De volgende. Carlos Sainz is de ideale opvolger van Max Verstappen bij Red Bull, mocht hij vertrekken.
Nee.
Nee?
Okay. Ik zou niet weten wie wel. Okay. maar ik zou hem ook niet. Ik zou hem niet als. Ja, het is wel. Hij is wel goed. Maar hij heeft het ook moeilijk bij Williams. Hè? Ja. Nieuw team voor hem. En ja, loopt ook niet lekker. Dus zet hem in een Red Bull. Loopt misschien ook helemaal voor geen meter.
Ja,
ja, ik zeg ja. En omdat ik het een goede coureur vind, allereerst. Omdat hij daar natuurlijk een verleden heeft. En ook omdat Sainz laatst nog benadrukte dat hij altijd. Goed heeft gewerkt met Red Bull, ook met Max Verstappen, dat er nooit controversies zijn geweest. En los van wat, of het klopt of niet, maar hij zag wel een beetje toenadering, leek wel. Dus ja, je weet niet wat er speelt, maar ik vind het een goede coureur. En ik denk als Max bijvoorbeeld naar Mercedes zou gaan en Russell zou daar het veld moeten ruimen, dan en Red Bull zou de keuze hebben, dan zou ik liever Sainz.
Liever Sainz dan Russell?
Ja, tuurlijk. Ja.
Ga je daar dan wel mee, Jeroen, of zeg je van...
Het is een moeilijke keus. Ik denk dat het voor die beiden ook spannend is. Zowel voor een Russell als Sainz. Want als je dan ziet wat die tweede auto altijd niet doet. En wat Max wel kan. Dan ga je wel zorgen maken. Want als je 1 of 2 jaar in de Formule 1 hebt dat je gewoon voor schut staat. Dan ben je klaar.
Ja. Dan de laatste stelling. Volgend jaar wordt het jaar van Lewis Hamilton bij Ferrari.
Ja, jij gaat ja zeggen.
Ja, dat wordt, ja, dat denk ik wel. Dit is een jaar om overal aan te wennen. Zowel aan het team, aan de nieuwe mensen, aan de cultuur, aan de auto. En vorig jaar, er sijpelde wat geluiden door. Dat de auto wat meer op zijn wensen wordt ontwikkeld.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat hij volgend jaar beter voor de dag zal komen dan dit jaar. En ja, ik vind hem nog steeds een geweldig coureur. Ook een boegbeeld voor de sport. Dus ik hoop dat hij nog een aantal jaar in de Formule 1 blijft. En dan moet hij wel succesvol worden weer.
Ja, en amen, of ga je niet mee met
vragen? Nee, ik denk het niet. Ik vind het ook een boegbeeld voor de sport. Ik vind het ook een geweldige coureur. Ik ben ook echt wel een beetje fan van hem. Ondanks dat we ook toen Max keihard tegen hem race. Dus het is een held, een icoon. Hij heeft dingen laten zien in de autosport die ongelooflijk zijn. Dus daar ligt het allemaal niet aan. Maar ik denk toch dat het moeilijk zal zijn om het zijn kant op te krijgen. Met een Leclerc ernaast, die ook gewoon sterk is. Een Ferrari wat niet helemaal 100% loopt. Het loopt nog niet helemaal onderling. Ook met tussen Hamilton en het team. Ja. En kun je dat oplossen? Ja, misschien wel. Het is niet onmogelijk, maar ik zie het eigenlijk niet gebeuren.
Nee. Nou, mooi.
Je hebt nog een vierde stelling, toch?
Nee. Heb jij er nog eentje?
Ja, ja. Nou ja, hij kwam net te sprake, volgens mij. Jeroen Blekemolen had moeten winnen op Zandvoort afgelopen weekend.
Eens.
Ja, nee, ook eens. Nee, ja, ik deed mee met de gastrace met de Duitse BMW Cup. Maar ja, allemaal gastjes van 18, 19. En dat is niet zo makkelijk. het gaat heel langzaam in verhouding tot wat ik normaal gewend ben te rijden. Maar het was wel leuk. Timo Scheider deed mee, tweevoudig DTM kampioen. Spa 24 uur winnaar. En echt een jongen die veel heeft gedaan ook. Ja, we reden bumper en bumper ergens op de 7e plek. Dus wel 43 deelnemers. Dat Maar ik had moeten winnen.
Heb je nog een tikje hier gekregen of niet?
Ik heb nog wel een paar. Ja, ik reed naar het schijfvlak. Toen zag ik bijna de grindbak achterstevoren en ondersteboven. Dus ze wisten ook wel wie ik was volgens mij, die jonge gastjes. Dus ik werd wel wat harder aangepakt dan de rest.
Ja. En welke vinger stak je toen op? Je duim of je andere vinger?
Ja, tegenwoordig is de duim wat Max altijd doet. Dat had ik moeten doen. Maar ik deed gewoon de middelvinger. Ik had toch geen onboardcamera.
Nee, dat was heerlijk. Hey, over Zandvoort gesproken, want we gaan zo bijna door naar de prijsvraag. Er is nog een leuke winactie met Race Planet. Vertel jongens, wat kunnen de mensen winnen in september, begreep ik, hè?
24 september.
Ja, een dag op het circuit. Ik kom er net vandaan en ik ga er zo weer naartoe. Ja. Heerlijk. Ja, nu schijnt het zonnetje, dat is helemaal mooi. Maar dan kan je met allerlei mooie auto's rijden. Porsches op het circuit, door de kombochten. Formuleauto's, allerlei andere onderdelen, ook karten, noem het maar op. Dus een dag vol circuit Zandvoort.
Ja, het is een programma op maat voor lezers van Formule 1 magazines. En het leuke is, onder de aanmeldingen krijgt één deelnemer, die krijgt zijn inschrijfgeld terug. Dus je maakt kans op een gratis dag rijden en racen op Zandvoort.
Leuk, en hoe kun je deelnemen? Waar kunnen mensen zich aanmelden?
Mensen kunnen even bij ons op de site kijken. Daar staat alle informatie.
Formule1.nl. Mooi. Dan de prijsvraag van onze podcast. Want we geven nog meer weg, Jeroen. Wat geven we nog meer weg?
Ja, nou ja, deze komt natuurlijk wekelijks terug. Dit is uiteraard het karten in Amsterdam of Delft. Op een van onze banen bij Race Planet ook. Dus kom maar op met de prijsvraag. Ik ben benieuwd.
Nou, super. Die van vorige week was... welke huidige Formule 1 coureur heeft de meeste races gereden zonder ooit op het podium te hebben gestaan? Dus wie is de opvolger van Nico Hulkenberg? Jij vond het moeilijk, maar onze luisteraars die hebben massaal geantwoord. Yuki Tsunoda, 99 races heeft hij hier achter zijn naam staan. En onder de vele onder de vele inzendingen hebben we Timo Honing gekozen als winnaar. Dus gefeliciteerd. De kartbom komt zo snel mogelijk jouw kant op. En dan de vraag voor deze week. DJ Admin is een bekende Nederlandse DJ die bij veel Grand Prix, geloof ik inmiddels al 100, zijn draaitafels laat spinnen. Althans, de platen die erop liggen. En, maar in het dagelijks leven is hij docent. Welk vak geeft hij? Nou, als je goed zoekt, of nou niet goed zoekt, als je naar formule1.nl gaat, daar kun je het antwoord vinden. Nou, je antwoord kun je mailen naar podcast@formule1.nl. Succes! Dan gaan we naar het nieuwsbericht van de week van formule1.nl. En ja, waar we heel veel reacties op kregen, ook op social media, dat was dat Piquet Junior zich heeft versproken in een podcast. Die zei, Max rijdt volgend jaar voor Mercedes.
Hij zit wel dicht bij het vuur.
Ja, maar dat is het. Het is een zwager.
Ik ken hem toevallig ook vrij goed. Ik heb veel wel met hem gereisd. En ja, een super aardige jongen. In de A1 Grand Prix in Brazilië. Ja. Wel met de Brazil stockcars en zo.
Oh ja.
Dus ja, als we elkaar tegenkomen. Hij is gewoon heel open. Dus ik zie zomaar dat hij wat meer contact heeft met Max en met Kelly natuurlijk. Ja. En dat het toch wel ergens wat door is gekomen. Dus dat het zou zomaar kunnen.
Ja, het grappige is in het fragment, want hij riep het in een podcast. Hè, hij trok daarna een beetje zijn keutel in. Hij schrok van zijn eigen woorden.
Ja.
Dus het feit dat hij daar zichtbaar van schrok, ja, zou zomaar eens kunnen kloppen.
Ja. Grappig. Ja, en verder natuurlijk ook nog nieuws over wat ook wel aardig scoorde, was de ontmoeting van Toto Wolff en Max Verstappen in Sardinië. Hoe zit dat nou, jongens? Ja, het wordt elke dag groter, dit verhaal natuurlijk. Hè? Dat is,
We hadden het er al volgens mij eerder over, maar die foto slaat helemaal nergens op. En dan zie je ze, dat hebben denk ik mensen ook wel, is mensen ook wel opgevallen, met een Mercedes-busje met een Nederlands kenteken wat daarnaast staat. Op Sardinië, ik bedoel, laten we even dat ze samen naar een Mercedes-busje lopen uit het vliegtuig.
Dat was van Zandvoort, heb ik begrepen. Dat klopte niks van, dat is fake nieuws.
Totale waanzin. Dus zo kun je heel snel zo'n bericht maken. De boten zijn gevolgd, de vliegtuigen van Max zijn gevolgd.
Ja. En ik denk, ik geloof best dat die boten in Sardinië liggen of in de buurt. Alleen, ik denk als Max en Toto Wolff gaan onderhandelen met elkaar, dat ze dat ook wel op een andere locatie kunnen doen. En dat ze wonen allebei in Monaco. Ze kunnen ook bij elkaar daar op de koffie.
Ja.
Of afspreken bij een Van der Valk zullen ze niet zo gauw doen.
Ja.
Alleen om dan allebei naar Sardinië te gaan en daar op een jacht te gaan zitten, dat vind ik ook een beetje onrealistisch.
Ja, plus Raymond doet dat, hè?
Ja,
dat is
ook
niet
dat.
Max, hè? Kijk, Max gaat echt wel die zit er wel gedeeltelijk bij.
Ja.
Maar de echte zakelijke
dingen doet Max, hè?
Ja. Die zal Max zeker zetten. Ook op de check die dan weer vervolgens doorgeschoven wordt. Maar dat is helemaal hoe het werkt. Nee, maar het is natuurlijk Raymond Vermeulen die echt zo'n deal in elkaar moet gaan zetten. Als ze al zover zijn dat je dus echt het hele contract gaat uitwerken.
Daarom. Ja. Dus het is heel speculatief. Maar dat zie je vaker op internet, hè?
Ja, nee, zeker. Absoluut. Jongens, dan gaan we nog eventjes inzoomen op Cadillac. Want dat is het 11e team wat volgend jaar op de grid komt. Superleuk toch, een team erbij. Dat is toch wat we al jaren hoopten.
Zeker, ja. Ik wil er nog wel 2 of 3 teams bij hebben als je het mij vraagt. Maar goed, dat gaat niet gebeuren. Maar 1 team erbij op zijn minst. Ja,
op zijn minst, ja.
Ja, nou, ik vind het ook leuk. En het is denk ik heel belangrijk voor de sport, hè. Amerikaans merk erbij. Ik ben ook benieuwd wie er achter het stuur gaan plaatsnemen. Je hoort natuurlijk veel geruchten over Perez en...
Bottas. Over Amerikaanse coureur. Hè?
Ja, je zou bijna zeggen, zeker in de tijd van nu, dat er wel een Amerikaanse coureur dan aan boord zal...
Dat moet toch haast wel.
Ja, dus Logan Sargeant misschien, hè, rentree.
Ja, het is wel apart, want ze hebben net gewonnen 6 uur van Sao Paulo met 2 Cadillacs in de hypercars. Ja. Dat doen ze natuurlijk al een aantal jaren. Daar rijdt, als ik het goed zeg, geen enkele Amerikaanse coureur mee.
Ja.
Dus, maar ja, Formule 1, de belangen zijn wel groter. Alle belangen zijn groter. Met name ook de marketing, alles wat meespeelt. Dus de Amerikaanse Grand Prix, je moet eigenlijk wel een Amerikaan zien te vinden.
Ja
en qua coureurs, daar wordt er veel over gezegd en geschreven. Maar ook dat hangt ook allemaal af op wat Max gaat doen natuurlijk. En dan komen ineens weer stoeltjes vrij of niet.
Ja, Nou ja, als je het hebt over Amerikaanse coureurs, er zijn er volgens mij niet heel veel die in aanmerking komen. En ik kan me ook nog voorstellen dat ze dan een Amerikaan als een derde coureur of eigenlijk als een soort ambassadeur gaan inzetten.
Hurta?
Het is moeilijk om die jongens uit de IndyCar te meten als je ze in de Formule 1 zet. Ja. In de geschiedenis hebben we natuurlijk een Andretti gehad die niet Mario, maar Michael Andretti dan.
Ja, dat was snel
compleet
over.
Compleet mislukte na Senna. Oké, ook niet een makkelijke positie.
Zanardi ook niet.
Ja, Zanardi heeft eigenlijk ook niet.
Nee, ook bij Williams weer niet.
Villeneuve kwam dan wel weer, maar die had ook wel weer de beste auto.
Ja.
Het is moeilijk om te meten wat er uit de IndyCar, het niveau is zeker niet laag, laat het duidelijk zijn. Nee. Maar het is zo'n andere wereld daar.
Ja,
ja, ik vind het lastig.
Ja. Wat kunnen we vertellen over de teambaas, Graham Loudon?
Ja, dat je het goed uitspreekt.
dat was even opzoeken.
Dat is een eerste. Nou ja, ik heb hem wel eens gesproken. En dat was in de tijd van het ongeluk van Bianchi. Toen was hij teambaas van Marussia.
Ja.
Dat ongeluk was toen in Japan. Hè, dat hij dat Bianchi tegen een stilstaande truck knalde en... Nou ja, ik geloof een half jaar later in het ziekenhuis in Nice overleed. Dus nou, dat had toen een enorme impact op het team. En hij was daar toen teambaas. Dus in die setting heb ik hem wel eens gesproken. En ja, wat ik me verder herinner is dat het vooral een hele aardige, spontane kerel is. Maar inhoudelijk of hij goed is of wat hij in zijn mars heeft, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
Nee, na zijn avontuur in de Formule 1 is hij doorgegaan naar het WEC. Le Mans met de Manor, zeg maar. Die heeft die naam meegenomen uit de F1 naar... die klasse en nu dus weer terug. Ik ben benieuwd wat het allemaal gaat brengen. En toch wel van scratch weer beginnen met een nieuw team. Tussen de gevestigde orde is lastig. Maar goed, Haas in het verleden heeft het ook redelijk gedaan natuurlijk.
Dit is General Motors natuurlijk, wat erachter zit. Dus dan is het eigenlijk vergelijkbaar met Audi een beetje, vind ik. Dat is echt een prestige object. En veel geld en middelen om te investeren. Dus ja, ze zullen er echt een succes van willen maken, denk ik.
Ja, het is wel iemand die het wereldje blijkbaar goed kent. Ook het WEC ingegaan. Toen werkte hij samen met John Booth van Manor, dat weet ik wel. En Hamilton was daar ook weer close mee. Dus hij kent genoeg mensen in de Formule 1. Ook daar, trek ik terug op McKees, hij moet een leider zijn. En zeker in zo'n project waar je met ook de board members te maken hebt en alles. Ja, is niet makkelijk, maar ik ken zijn achtergrond niet goed genoeg om te zeggen of dit... feest wordt of...
Of drama. Ja, precies. Maar goed, jij wel verleden natuurlijk met General Motors. Hoe is die de partij, zeg maar, in de autosport?
Ja, dat is zo groot. Dan heb je ook weer divisies.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld voor Opel gereden in DTM. Mm-hmm. Dan was je wel onderdeel van General Motors. Maar dat was toch echt weer gewoon vanuit Rüsselsheim, Duitsland gerund.
Okay, ja.
Met hun eigen sportbasis, sportief directeuren en noem het allemaal maar op. Maar wel heel... misschien heel Duits, heel goed georganiseerd, maar allemaal wel in lagen en heel gestructureerd.
Ja.
Ik weet niet of dat is in Amerika misschien iets minder, maar ook wel zo. Dus dat zal een beetje hetzelfde zijn.
En dat merk zelf kennelijk, als je kijkt naar de andere klassen waarin ze uitkomen?
Ja, ze beginnen nu, Le Mans gingen ze eigenlijk best wel goed, 24 uur.
Ja.
En nu dus Sao Paulo gewonnen met een 1-2. Ligt ook een beetje aan de balance of performance daar, of de auto genoeg vermogen krijgt en niet te veel gewicht. Maar... Het is wel een mooi merk toch wel als je Amerikaan bent. De Cadillacs, dat zijn gewoon, het is legendarisch.
Ja.
Ja, en ik geloof dat Loudon ook in de podcast heeft gezegd dat hij vooral wil dat de auto er heel cool en flitsend uit komt te zien. Dus natuurlijk ook leuk.
Ja, even beter dan die plaatjes die ze nu hadden als render. Die vond ik er nog niet heel best uitzien.
Maar...
Hey, en jij zei net al van hoe meer teams hoe beter, maar er is ook sprake van een 12e team.
Ja, ik had samen met een paar Britse collega's een interview met de FIA-voorzitter, Ben Mohammed Sulayem in Silverstone. En daar vertelde hij inderdaad dat hij graag een 12e team er nog bij zou willen. En dan moet het wel een team zijn dat daadwerkelijk iets toevoegt aan de sport. En daarbij kwam te sprake dat de Chinese markt natuurlijk wel heel interessant is.
Ja.
Er is wel eens over gespeculeerd. En ik begreep dat er op de achtergrond ook wel interesse is vanuit bepaalde merken om iets met Formule 1 te gaan doen.
Een Geely of zo? Of
dat exact. Ja. En dat is natuurlijk het moederbedrijf van Volvo onder andere. Hè? En Polestar, als ik me niet vergis.
Mm-hmm.
En ze hebben natuurlijk een Chinese coureur gehad. Ze hebben een Chinese Grand Prix. Dus het is logisch dat een volgende stap zou zijn. En ik denk dat ook dat wel heel goed zou zijn voor de sport. Waarbij... er ongetwijfeld weer weerstand zou komen vanuit de huidige teams. Hè? Want dan, dat gaat dan weer in. Ja, ze zijn natuurlijk bang dat het ten koste gaat van hun commerciële inkomsten. En die vrees snap ik op zich wel. Aan de andere kant vind ik het eigenlijk nog steeds vreemd dat er een structuur is waarbij de huidige teams gaan bepalen of er een nieuw team bij komt. Want dat zou natuurlijk een open competitie moeten zijn. En, maar ik ben benieuwd. Ik zou het mooi vinden.
Jeroen, een team uit China, dat zie je ook wel zitten.
Ja, goed initiatief. Ja. Grote markt.
Ja, absoluut.
En het trekt toch ook die hele...
hoek die erbij.
Ja, precies. Ja. Dat mis je wel een beetje nu in de Formule
1. Ja. Ja. Nou, we gaan het maar meemaken. Nou, heren, dank voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Volg ons ook zeker op YouTube. En verder lees je natuurlijk het laatste nieuws op Formule 1.nl en de mooiste verhalen in het Formule 1 magazine. Hoi, hoi.